Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen, gemeente, met Psalm 104, vers 1. Waak op, mijn ziel, loof de oppermajesteit. Wat zijt gij goed, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God, al luisterrijke stralen. Dan gaat het over God die het licht is en die licht verspreidt. En daar zullen we ook in de preek meer van horen. Wij zingen Psalm 104, vers 1. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we zingen Psalm 90, vers 4. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En wat er volgt in Psalm 90 vers 4, dat zingen we nadat wij geluisterd hebben naar de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Christus, die de wet vervuld heeft, heeft die zo samengevat: Gij zult liefhebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen nu de Heer bidden om zijn zegen en we doen daarbij ook voorbeden voor de Heer Geverschoor, Venusstraat 39, Hardingsveld, Giessendam, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis. We mogen danken met meneer en mevrouw Duizen van Boksel, Baaiensweer 2, Hardingsveld, Giessendam, die op zaterdag 25 mei 40 jaar getrouwd waren. We bidden ook voor meneer Stek, Sluisweg 61, Hardingsveld, Giessendam, die morgen een ingreep aan zijn rug moet ondergaan. En we dragen ook de verkiezingen van het Europees Parlement aan de Heere op. Zullen we samen bidden? Lieve Heere, grote Koning, tot U naderen wij. Samengekomen als gemeente, thuis verbonden. En we bidden U, wilt U ons een zegenrijke eredienst geven. U bent het die ons hier brengt, die ons de gelegenheid geeft, de rust, de vrijheid. We hoeven niet bang te zijn dat we opgeschrikt worden door extremisten die met geweren naar binnen rennen. We mogen hier in vrijheid leven. En heren, we beseffen niet wat dat voor weldaad is. Maar geef ons er iets van. En wees in ons midden, Heren. Dat is het allerbelangrijkste, want we kunnen hier zijn. En rustig luisteren naar de preek. De psalmen zingen. Bidden. Maar als uw geest ons niet vult. Als wij niet gesteld worden in het licht van uw glansrijk aangezicht. Dan zal het eens tegen ons getuigen. Dan worden we alleen maar kouder en harder. Ja, Heere, want U stelt ons in dat licht. We hebben de wet gelezen. En straks, als U het geeft, wordt Uw woord verkondigd. En dan zal dat ons niet dezelfde laten zijn. Maar dan zal het ons veranderen en als het ons hart niet smelt, dan zullen we harder worden. Bewaar ons daarvoor. En geef dat wij geholpen worden in deze dienst naar het avondmaal toe. Een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. Heren, mogen we juist als we daarmee worstelen, het soms niet weten, ook geleid worden. Door U. Door middel van Uw woord en geest. En dan niet van U weggeleid. Want als U leidt, dan leidt U altijd naar U toe. En dan leidt U tot de tafel. Maar dat het dan wel op de goede manier zal zijn. En als wij dan nodig hebben om verbroken te worden. En om met een verslagen geest naar huis te gaan, wilt U doen. Laat onze trots geknakt worden. En dat wij werkelijk gaan erkennen wie we voor U zijn. Maar mogen we ook door U opgeraapt en opgebeurd worden. Ja, zoek ons op, Heere Jezus, met Uw dierbare evangelie. En dat we zo, als armen en verslagenen van geest, bevend voor het woord, niemand over zullen houden dan Jezus Christus alleen. En waar we het zelf niet kunnen volbrengen, dat we zullen zakken en zinken op het borgwerk van de Heer Jezus Christus, die alles volbracht heeft, die genoeg heeft gedaan. Heere, dan bidden we in het bijzonder voor degenen die nog maar kort geleden belijdenis hebben gedaan. Er kan ook veel op hen afkomen, juist ook in de week van voorbereiding die we ingaan. Heere, wees hen nabij. En doe hen zien op de Heere Jezus. Zo bidden we. Gebruik de prediking van uw woord Ook voor hen die geen belijdenis hebben gedaan en wat dat betreft het avondmaal verder van zich af zien staan, maar wilt u geven dat wij alle, jong en oud, iets zullen zien van wie u bent. Dan is het een gezegende dienst. En zo mogen we ook elkaar aan u opdragen in de omstandigheden van het leven. En dan willen we in het bijzonder bidden voor meneer Stek, als hij morgen een ingreep zal moeten ondergaan. Heere, wees hem nabij. Draag hem door. En wilt u ook de handen van de artsen besturen? Wat zijn we in alles van u afhankelijk? Mag hij zien op u en maak alles goed. Naar lichaam en ziel. We mogen u ook danken met meneer Verschoor dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dan hebt u tot hiertoe willen helpen. Na die schrik waardoor hij in het ziekenhuis terecht kwam en daar ook een aantal dagen nog moest verblijven als gevolg van een valpartij. Maar heren, u bent goed. Mag hij weer thuis zijn? Wilt u hem ook thuis in alles nabij zijn? Verder herstel geven en hem een God van nabij zijn, dat is het allerbelangrijkste, heren. We mogen u ook danken met meneer en mevrouw Duizen. Kort geleden waren ze 40 jaar getrouwd. Wat een lange tijd heeft u hen samen gespaard, geleid en geholpen. U bent getrouw. En dan weet u hoe het was. Al die jaren. Vreugde. Verdriet. Ook in hun huwelijksleven wisselde die periode elkaar af. Maar heren, in al die jaren was u er. En we bidden dat ook voor de toekomst. Wees hen samen nabij. En ga hen met uw heiligt voor. En zegen ook hun kinderen en kleinkinderen. En dat ze zo met u hun levensreis mogen vervolgen. Niet samen, maar met z'n drieën. Een drievoudig snoer. Dat wordt niet haast verbroken. En als dan de dag komt, dat ook dat snoer verbroken wordt. Want wij alle gaan naar ons eeuwig huis. Dat ook zij dan mogen weten. Een gebouw van God hebben. Te hebben. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig. In de hemelen. Heren. Wij mogen ook aan u opdragen. De verkiezingen voor het Europees Parlement. U heeft ons geplaatst in grotere verbanden in ons land, maar ook in Europa. En dan weet u, de zegeningen daarvan, dan weet u ook de grote bedreigingen daarvan. Maar dan roept u ons om onze stem uit te brengen als burgers van het Koninkrijk van de Nederlanden. En dan bidden we, maak ons daarin ook getrouw. En wilt u zelf dit alles leiden? Waar we soms zelf moedeloos kunnen worden. Als wij zien op die hogere machten. Die ons sturen, niet altijd, vaak niet de goede kant op. Maar bij u en uw woord vandaan. Heere, houdt u ons vast. En doe ons zien op de Heere Jezus die zit aan uw rechterhand. En die alle dingen bestuurt en regeert. Mag ons ook ontspanning geven. Mogen we zo onze stem uitbrengen. Ziende op u. En zorg dan ook voor Europa. Ga niet weg. Maar laat uw kerk hier nog mogen blijven. En laat uw lof ook in Europa nog bezongen worden. Want u bent het waard. Heere, gedenk zo aan ons allen. U weet hoe we hier gekomen zijn. Zie in gunst en genade op een ieder neer, in vreugde, in verdriet. En hoor zo naar ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in 1 Johannes 1. 1 Johannes 1 lezen we. En in 1 Johannes hoofdstuk 1 luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst vindt u in dit hoofdstuk. En wel vers 5 en vers 8 en vers 10. Laten we die versen nog een keer lezen. Vers 5 allereerst. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En ook vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Tot zover de tekst. Misschien denkt u waarom die losse verzen uit dit hoofdstuk. Ik ben van plan om volgende week bij de bediening van het avondmaal vers 9 te bepreken. En bij de nabetrachting vers 6 en 7. En ik denk dat het dan wel duidelijk wordt waarom deze keus gemaakt is. Wij gaan opnieuw zingen van dat licht met psalm 27. Het eerste vers en ook het vijfde vers. En ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Tijdens de stemmingsvergadering van afgelopen woensdag werd de heer H. de Kat, Landinistraat 6, te Sliedrecht, verkozen tot diaken. We wensen hem God zegen toe bij het nemen van zijn beslissing. Afgelopen woensdag vond ook de 12-jaarlijkse stemming plaats over de wijze waarop het beheer de komende 12 jaar zal plaatsvinden. En de gemeente heeft ervoor gekozen om de beheersvorm onveranderd te laten. Dat wil zeggen beheer onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met door de kerkenraad tot kerkvoogd aangewezen ouderlingen, aangevuld met door de lidmaten verkozen kerkvoogden. In verband met de bediening van het heiligavondmaal op zondag 9 juni is er komende donderdagavond 6 juni een bezinningsuur aanvang 7:15. Aansluitend houdt de kerkenraad van 20:15 tot 21:15 censura morum in de consistorie. Donderdagavond, 19:45, bezinningsuur, van harte aanbevolen. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is voor eredienst en pastoraat, tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor het pastoriefonds. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. De Heer zegene u en ook uw gave. Laten we nu zingen Psalm 27, vers 1 en 5. Waar moet ik beginnen? Verzuchtte Johannes Calvijn. Toen hij begon met het schrijven van dat belangrijke boek, De Institutie. Twee dingen zijn belangrijk. Godskennis en zelfkennis. Maar wat moet ik nu eerst bespreken? Ik weet het niet goed. Want als we onszelf niet kennen, als zondaren en onszelf niet mishagen, ja, dan zullen we niet tot God vluchten en dan zullen we God niet leren kennen. Maar andersom, als we God niet kennen, ja, dan zullen we onszelf niet kennen. Dan zullen we veel te positief over onszelf denken. Lastig. Maar Calvijn moest een keus maken. En wat koos hij? Hij koos er toch voor om het eerst over God te hebben. En daarna over de mens. Hij zegt, dat is uiteindelijk de goede volgorde. Want als wij God kennen en God lief hebben, als we eerbied voor hem hebben, als we de echte vroomheid hebben, dan komt dat toch allemaal voort uit de kennis van God. De gemeente, dat heeft ons veel te zeggen. Blijkbaar is het zo dat Gods kennis leidt tot zelfkennis. En daar gaat het vanmorgen over. Gods kennis leidt tot zelfkennis. Dat is het thema van de preek. En dan letten we er eerst op dat God licht is. Dan beginnen wij natuurlijk ook bij God, hè? Dat begrijpt u. God is licht. Dat lezen we in 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. God is licht. Ten tweede, wij, ja, dan gaat het over onszelf, wij zijn duisternis. Dat lees ik in vers 8 en 10. Wel niet letterlijk, dat geef ik u toe. Maar dat is wel het punt wat Johannes maakt. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En in vers 10 zegt hij dat nog een keer met andere woorden. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem, God, tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Wij zijn duisternis. Gods kennis leidt tot zelfkennis. Ten eerste, God is licht. En ten tweede, wij zijn duisternis. Eerst dus, God is licht. Gemeente, de apostel Johannes schrijft in zijn brief over God. En dat deed hij al in de inleiding, vers 1 tot en met 4, mogen we zien als een soort van inleiding. Maar daar gaat het toch vooral om de Heer Jezus, die hij persoonlijk heeft gehoord en gezien en getast. Prachtige verzen, hè? Die eerste verzen, misschien in de toekomst nog een keer dat ik ze zal bepreken, want je krijgt er wel zin in, moet ik zeggen, als je ze zo leest. Maar dan gaat het om Christus, vers 1 tot 4. In vers 5, daar begint de eigenlijke brief, daar gaat het over God zelf. En nou is dat op zich helemaal niet vreemd natuurlijk, dat Johannes begint te schrijven over God, want deze brief is opgenomen in het woord van God. En dat woord van God, daarin laat God zich kennen. Daarin openbaart hij zich. Dus dat is niet vreemd, dat het dan inderdaad over God gaat. En toch, gemeente, mag het ons wel eens opvallen. In deze tijd waar alles draait om mensen, om de mens, met zijn kennis. En met zijn kunde, alles wat hij kan. Met zijn kracht en met zijn wijsheid. De mens met zijn mening en zijn visie. Daar bent u wel met me eens, toch? Dat het enorm draait om ons mensen. In onze samenleving. En als we niet oppassen, ook in de kerk. Gaat het in de kerk ook niet te veel over de mens. Met zijn verlangens. Met zijn belevenissen. En met zijn bevindingen. Wat een gevaar. Dat het stiekem toch nog gaat om ons. Luther zegt, we zijn in onszelf gekromd. En daar worden we niet beter van. Dat denken we wel, maar het is geen waar. Het is niet waar. En daarom Laten wij vanmorgen de camera maar naar boven richten. Even afzien van de mens. Met zijn ongeloof of zijn geloof. Met zijn goddeloosheid of zijn vroomheid. Laat maar even rusten. Laten we eens naar God kijken. Wie is God eigenlijk? Dat zou je wel willen weten, toch? De God in wiens naam jij bent gedoopt. Ben je gedoopt? Dan ben je gedoopt in de naam van God. Dan wil je wel weten wie hij is, toch? De God bij wie jij hoort. Wie is hij eigenlijk? En misschien zit u hier ook wel met zo'n diep verlangen in de kerk gekomen naar dit gebouw. Daarom, om God meer te leren kennen. O God, openbaar uzelf aan mij. Mag ik u kennen? Ja, ik ken u wel, een klein beetje. Dat kan ik niet ontkennen. Maar ik weet nog zo weinig van u. Ik ken u nog zo weinig. Mag het verdiepen, mag het meer worden? Of u kent God niet. Nog niet. Maar u verlangt er wel naar. En u vraagt haast stiekem, want u moet er zelf nog een beetje aan wennen, dat het verlangen is gekomen in uw hart. Heere, wie bent u? God. Laat u zelf zien. Gemeente, hij antwoordt ons vandaag. Ik ben licht. Dat staat in vers 5. God is een licht. En gans geen duisternis is in hem. Een licht staat er in onze vertaling. Maar dan zou God naast allerlei andere lichten kunnen staan. Hè? Zo van, je hebt een hele rij lampen en eentje daarvan is God. Maar dat zie je niet bedoeld. Misschien kun je nog beter vertalen. God is licht. Ik ben licht, zegt hij. Ja, antwoorden we maar, heren. Wat bedoelt u dan? Als u zegt, ik ben licht. Kijk maar naar de zon. Is zijn reactie. Jongens en meisjes. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Naar de zon gekeken? Durf je dat? Naar de zon kijken? Ja. 'S Ochtends, als de zon opkomt, dan durf je het wel. En 's avonds, als je heel lang mag opblijven, misschien een keer, hè? 'S avonds en de zon gaat onder, wordt zo'n oranje bal. Dan durf je het ook wel. Maar durf je het ook midden op de dag? Als de zon hoog aan de hemel staat, net na het middageten. En je hebt geen zonnebril op. Als je een zonnebril op hebt, dan gaat het misschien ook nog een beetje. Maar als je dat nou niet, als je nou geen zonnebril op hebt, durf je dat? Gaat niet, hè? Is veel te licht. Is veel te fel. Nou, zegt God, zo ben ik. Ik ben zo licht. Ik ben zo fel. Zo heerlijk. Zo heilig. Zo zuiver. Zo volmaakt. Ja, dat is wat Johannes wil zeggen. Dat God zo vol van majesteit is. En dat hij zo rein is en zo heilig is. En dat er in God geen spoor van onzuiverheid te bekennen is. God is licht. En in hem, zegt hij er meteen achteraan, is gans geen duisternis. Duisternis, donkerheid, dat is in de Bijbel een beeld van de zonde. En dat begrijpen we wel, denk ik, hè? Want in het donker, ja, daar gebeuren de slechtste dingen. 'S nachts, als alles donker is, dan kruipen de roofdieren uit hun hol. We hebben ook heel wat wolven tegenwoordig in Nederland. Nou, die worden dan heel actief. En de uil, die begint dan ook te vliegen. En dan sluipen de inbrekers door de straten, 's nachts. Dan wordt het misdaadcircuit pas goed wakker, als het donker is. En weet u wie zich daar ook heel happy bij voelt? Bij het donker, dat is Satan. Al verandert hij zichzelf in een engel van licht. 1 Korinthe 11 wordt dat gezegd, maar hij is geen licht. Hè? Hij is de vorst van de duisternis. Satan, de aartsvijand van God, hij houdt van het donker. En hij leeft in het donker. En hij jaagt in het donker. En wat laat Satan daarmee zijn ware aard zien? Dat is Satan. Maar nou God. Johannes zegt, God is licht. In hem is gans geen duisternis. We moeten niet denken dat er ook maar 1% slechtheid in God is. Zo kunnen we wel denken, hè? Nee, als ik het u zo vraag, dan zult u dat ontkennen. Maar in de praktijk van het leven kunnen we zomaar aan Gods goedheid en zuiverheid gaan twijfelen. Of we beschuldigen God er zelfs van dat hij fouten maakt. Ja, God, u bent de oorzaak van mijn ziekte. Fout. Hebt u fout gedaan. God, u laat de oorlog in Israël voortduren. Fout. U hebt niet alle mensen uitverkoren. Dat is toch wel een fout van u. U hebt mij nog steeds niet verlost. Ik weet nog steeds niet zeker dat ik een kind van u ben. Dat is wel een fout van u. Ga zo maar door. We beschuldigen God als we niet oppassen. Van zonde. Van fouten. Maar deze morgen komt hij tot u. En tot jou. En tot mij. En hij staat voor ons. En hij zegt, weet je wel wie ik ben? Ik ben licht. En als die drie woorden echt door ons gehoord worden, en als we ze door de geest werkelijk verstaan, dan doen die woorden ons beven. Sidderen. En dan vallen we als het ware op de grond. Net als Paulus. Paulus. Op de weg naar Damascus. Hij liep daar rustig. Vol van zijn eigen plannen. En toen ineens, jongens en meisjes, jullie weten het, hè. Toen was het ineens zo licht. En toen viel Paulus op de grond. Hij kon niet meer blijven staan. Dat is wat. Het heeft zo'n diepe indruk op Paulus gemaakt. In de Handelingen lezen we 3 keer Paulus' bekeringsverhaal. En daar zitten verschillen tussen, die 3 verslagen. Maar in al die 3 verhalen komt dat licht terug. Dat viel me op. Het heeft zo'n diepe indruk op Paulus gemaakt. Hij zegt, ik reisde naar Damascus en toen zag ik in het midden van de dag op de weg een licht. Boven de glans van de zon. Van de hemel, mij en degene die met mij reisde, omschijnende. Dat licht, hè. Dat verandert je leven. Klaar ligt de dag, zegt Paulus. Geen wolkje aan de lucht, zo kun je dat ook ervaren, hè, in je eigen leven. Klaar ligt de dag. Niets aan de hand. Geen wolkje aan de lucht. Het loopt allemaal wel, het gaat allemaal wel. En dan komt God. En hij stelt je in zijn licht. En je breekt. O God, vergeef me dat ik u heb beschuldigd. Ik gaf u er de schuld van. dat ik nog nooit aan het avondmaal ben geweest. Maar nu weet ik, het is niet waar, het is mijn eigen schuld. Ik beschuldigde u ervan dat u nog nooit had ingegrepen in mijn leven. Maar nu weet ik, het was mijn ongeloof en mijn opstandigheid. Heren, nu geloof ik het, nu ik uw licht heb gezien, dat u vrij bent. Om te verkiezen, om te verwerpen. Want wij mensen hebben alles verzondigd. U doet het niet verkeerd, Heren. Hoe moeilijk ik mijn situatie ook vind. Ziekte. Rouw. Maar Heren, u bent licht. U vraagt, hoe kom ik daartoe? Ik wil het eigenlijk ook wel. Dat erkennen. Maar ja, God is nog nooit zo aan mij verschenen, zoals aan Paulus. Dat hoeft ook niet. Althans, niet op dezelfde manier. Dat kunnen wij soms denken, hè? Maar nee. Het kan ook anders. En dat leert het eerste gedeelte van vers 5 ons. Als u even meekijkt, we hebben dat tot nu toe overgeslagen. Maar dat staat er ook niet voor niks. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen. Dat God licht is. Johannes zegt, ik verzin dat niet, dat God licht is. Maar ik sluit me aan bij de verkondiging van de Heer Jezus. Ik ben zelf met hem omgegaan. En ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Hij heeft het verteld. De Heer Jezus zelf, toen hij op aarde was, dat hij licht is. Nou, dan ga je zoeken in de evangelieën, met name natuurlijk het Johannes-evangelie, ook door Johannes geschreven. Zoek maar in dit geval gaat het niet op dat wie zoekt, die vindt. Dat is wel heel interessant, hè? Dus Johannes zegt hier, ik heb dat van hemzelf gehoord, maar we vinden het niet terug in het Johannes-evangelie. Dat God licht is, dat staat nergens. Maar misschien heeft u die associatie nu wel, moet u daaraan denken. Er staat natuurlijk wel dat Christus zegt, ik ben het licht van de wereld. Meerdere keren lezen we dat in het Johannes-evangelie. En dat licht, Christus, legt uit wie God is. Want niemand kan God zien, hè? Niemand heeft ooit God aanschouwd, schrijft Johannes 1. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wat is dit belangrijk? Wij kunnen God niet direct kennen. Niet zonder bemiddeling kennen. Wij kunnen God alleen kennen in Christus. Buiten Jezus om, gemeente, wordt het allemaal speculeren. Maar als wij op Jezus zien, zoals hij in het woord aan ons wordt geopenbaard, dan zien we de Vader. En kijk nou eens naar Jezus. Was er één zonde in Jezus? Eén zonde in Jezus? Nee, hè? Jezus ging het land door. En hij genas mensen. En hij gaf onderwijs. Hij was altijd mensen aan het helpen. Dat is toch zuiver, of niet? Maar niet alleen dat, maar hij leefde ook tot eer en verheerlijking van zijn Vader. Want als wij altijd mensen helpen, dan kan het ook nog stiekem om onszelf gaan. Om ons eigen zelfbeeld wat op te krikken. Maar zo was dat bij Jezus niet. Hij leefde voor zijn Vader. Hij is werkelijk het licht van de wereld in wie gans geen duisternis is. En dat licht scheen in deze donkere wereld. Nee, ik wil het u nog een keer duidelijk zeggen. U hoeft niet diezelfde ervaring te hebben als Paulus. Maar u moet wel hetzelfde geloof hebben als Paulus. U moet wel leren van harte te beamen dat God licht is. En dat in hem totaal geen duisternis is. Misschien heb u het wel eens meegemaakt. Dat u een stad bezocht. En het was een mooie dag, een mooie zomerdag. En ineens zag je daar die witte kerk, of dat witte gebouw, schitteren in het zonlicht. En je riep het uit. Oh, wat prachtig. Wat een prachtig gebouw. Indrukwekkend. Nou, zo is het geestelijk ook. Als de Heer je iets laat zien door zijn geest van wie jij is, dan schittert Gods zuiverheid en zijn witheid en zijn majesteit voor het oog van je ziel. En dan roep je het uit. Wie, Heere? Wie is een God als gij? Maar bent u een indrukwekkende God? Ik zoek naar woorden. Maar ik hoop dat u dit herkent. En u begrijpt wel. Als je God zo hebt ontmoet. Door het woord. Door de geest. Dan heeft dat enorme gevolgen. Voor hoe we denken over onszelf. Dan komen we bij de tweede gedachte. Wij zijn duisternis. Hoe komt het toch? Dat wij vaak al te positief over onszelf denken. Hoe komt dat, denkt u? Ik bedoel dit, we horen wel heel veel over de zonde in de kerk. Maar we beleven er vaak zo weinig van. Dat wij zondaren zijn. Ook Gods kinderen, hè? Ook de gelovigen. Juist gelovigen klagen zichzelf aan. Juist op dat punt. Wat heb ik toch weinig oprecht berouw. Is dat ook uw klacht? Wat sta ik toch hoog met mezelf? En ik herken het ook wel eens bij jongeren. Kijk even naar jullie. Een aantal jaar geleden maakte ik mee dat ik een catechisatieles had gegeven. En toen kwam er een jongen na afloop naar mij toe. Met een bedrukt gezicht. Hij zag er niet blij uit. Hij zei, als het nou waar is, wat u zegt, dat berouw echt nodig is. En kennis van je zonde. Hij zegt, hoe kom ik daar dan ooit aan? Want ik heb het echt niet. Ik wil het hebben. Maar ik heb het niet. Dan zit je wel klem, hè? Misschien heb jij dat ook wel. Zonde kennis. Ja, het is nodig, maar ik heb het niet. Dan hebben we het nog niet eens over, ja, onverschillige mensen. Ik zou er ook niet al te veel woorden aan vuil willen maken eigenlijk. Maar het kan ook nog zijn dat je hier gewoon totaal onverschillig zit, of u. En dat u het eigenlijk wel best vindt en dat u geen kennis hebt van zonde. Dat wilt u ook helemaal niet. Nou, dan is de overeenkomst deze. Dat we het allemaal te weinig hebben. Hè? Dat we allemaal onszelf te weinig kennen. Nou, dat komen we ook tegen in 1 Johannes 1. We lezen in 1 Johannes 1 drie keer die woorden. Indien wij zeggen. Kijk maar mee in vers 6. Ziet u dat? Indien wij zeggen, als we zeggen dat we geen gemeenschap, dat we gemeenschap met hem hebben enzovoort. In vers 8 ziet u dat weer. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben. En in vers 10 Ziet u dat weer? Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben. 3 keer, indien wij zeggen. En dan volgt er 3 keer een uitspraak die niet klopt. Nou, waarschijnlijk zijn dat uitspraken geweest van dwaalleraren uit die tijd, die invloed kregen onder de christenen aan wie Johannes deze brief schrijft. Johannes, die heeft ervan gehoord en die maakt zich daar zorgen om. En die haalt die uitspraken aan om ze meteen daarna te weerleggen. Zo van, jullie zeggen wel dit, maar het is niet waar. Die eerste uitspraak, vers 6, die bewaren we, zoals ik had gezegd al, hè, voor de nabetrachtingsdienst. Dus daar ga ik nu verder niet op in. Maar het gaat me nu om die tweede en die derde uitspraak. Vers 8. Als we zeggen dat wij geen zonde hebben. En vers 10 staat dat ook. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Nou, u ziet een klein verschilletje. Hè? Vers 8 gaat over het heden. We hebben nu geen zonde. En vers 10 gaat over het verleden. We hebben ook niet gezondigd in het verleden. Kortom, zeiden die mensen in die tijd, wij zijn perfect. We hebben niet gezondigd en we zondigen niet. Nou, in de theologie noem je dat het perfectionisme. En misschien bent u ook wel een perfectionist. Ik heb er zelf ook iets van. Dat is soms lastig, maar daarmee bedoelen we wat anders. He, dus perfectionisme in de theologie, dat is dat je meent dat je perfect bent voor God. Dat je geen zonde hebt. En dat kom je, als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, elke keer weer tegen. Elke keer duikt dat op. Mensen die zeggen, uiteindelijk, ja, we zijn wel zondaren van nature, maar uiteindelijk kunnen we toch die ladder beklimmen en uiteindelijk perfect worden. Niet alleen straks, na Jezus' komst, maar nu al, in dit leven. En ook vandaag kom je die gedachte tegen. En je herkent hem niet altijd meteen. En er zijn mensen die zeggen, als je in Christus bent, dan ben je gereinigd van je zonde. En dan ga je steeds heiliger leven. En als je dan nog worstelt met die een of andere zonde, ja, dan geloof je niet echt in Jezus. Dan maak je geen gebruik van de kracht die er in Jezus is. En als je dat wel doet, dan is die zonde weg. Dan heb je er nooit meer last van. Nou, dat neigt behoorlijk naar dat beklimmen van die trap, hè? Naar dat perfectionisme. Oh, zegt u, maar interessant om te horen, maar dat geloof ik helemaal niet. En ik geloof ook niet dat ik geen zonde heb. Nou, dan kunnen we punt 2 snel afronden. En zijn vroeg thuis. Maar ik geef me nog niet zo gauw gewonnen. Waarom niet? Misschien wel omdat ik mezelf een klein beetje ken. We geven wel toe dat we fouten maken. Niemand is volmaakt, zeggen we dan. Iedereen laat wel eens een steekje vallen, toch? En dan verschuilen we ons ook nog graag achter de omstandigheden. Ja, ik ben nou eenmaal driftig van karakter. Dat zit in me, dat zit in mijn genen. Daar kan ik ook verder niet zoveel aan doen. Ja, ik heb het nu helemaal moeilijk. Dat is niet zo gek dat ik wat kort doe tegen jou. Ik heb het zwaar. Ik ben nu eenmaal geen prater. Het is niet vreemd, toch, dat ik dan niet van Jezus getuig Of andersom, ik ben nou eenmaal een prater, dan zeg je ook wel eens wat verkeerd. Dat is dat verschuilen, hè? Dat verstoppen. En daar zijn we zo ontzettend goed in. Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan volmondig erkennen. Heere, ik ben een zondaar. U voelt het verschil wel toch? Heere, ik ben in mezelf geen licht, maar duisternis. Duisternis, zegt u? Ja. Van nature wel, duisternis. Weet u wat Elifas, die vriend van Job, tegen Job zegt? Wat is de mens dat hij zuiver zou zijn? En die geboren is van een vrouw, hè? Een andere aanduiding voor mens. Dat hij rechtvaardig zou zijn. Zie, op zijn heilige zou hij niet vertrouwen. Zijn heilige, dat zijn zijn engelen. Op die heilige engelen kan God nog niet eens vertrouwen. En de hemelen zijn niet zuiver in zijn ogen. Dat is wat. En ik geef u toe, Elifas had dat op dat moment niet tegen Job moeten zeggen. Want hij zei natuurlijk tegen Job, Job, je hebt gezondigd. Hij had dat toen niet mogen zeggen, maar Elifas had wel gelijk. Zelfs de engelen, die heilige engelen, daar kan God niet op vertrouwen. En zelfs de hemelen, die zijn niet zuiver in Gods ogen en wij dan gemeente. God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt. Dat gaat allemaal vanzelf, hè. Gods kennis leidt tot zelfkennis. Zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. De sterrenpracht is bij hem nacht. Hoe hel, hoe heerlijk ze schitteren mogen. En wij, belaan met heuveldaan. Wat zijn we in zijn ogen? Als u zich van de week nou voorbereidt op het heilige avondmaal, dan is het zo van belang dat we hier komen, op dat plekje, dat we onszelf mishagen en verootmoedigen voor God. Trouwens, u gaat dat wel doen, toch? Uzelf voorbereiden? Of bent u dat niet gewend? Is dat alleen maar in deze dienst, dienst van voorbereiding? Fijn dat er aandacht aan wordt besteed. En hebben we dat ook weer gedaan? Dat kan niet, hè? Die drie punten van zelfbeproeving, die zijn bedoeld om ons alleen te laten zijn met God. Ga ze maar eens langs. Leg het maar voor de Heer neer. Zoek hem in woord en gebed. En je komt erachter, dat beloof ik u. Dat je een zondaar bent. Misschien wel juist in dat proces van de zelfbeproeving. Als je nog niet eens een minuut aan God kan denken, dat is ook confronterend. Als je erachter komt, juist als je wil bidden, dat bidden zo moeilijk is. Ik ben een zondig mens. En daardoorheen mag je voor het eerst of opnieuw komen tot die hartelijke belijdenis. Heere, u bent licht. Maar ook tot die andere belijdenis. Ik ben duisternis. En nou voel ik aan dat hier mensen zitten en die zeggen, ja maar, Het kan nog waar wezen ook, maar dit maakt je moedeloos. Dit maakt mij moedeloos. Dit maakt mij somber. Waar ben u eigenlijk mee bezig? Want zo kom ik toch niet op de tafel. Ik snap u. En toch is het niet waar. Want juist als je ervaart dat je ziek van de zonde bent, dan loop je naar de dokter. En de dokter, dat is Jezus. Dan heb je medicijn nodig. Dan moet je anders. Bij die grote arts. Waarvoor heb je hem anders nodig? Juist voor die mensen die in hun duisternis vluchten tot het licht, is het avondmaal bestemd. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult me niet verstoten. Dat is het geloof, hè? Als je duisternis vindt in je eigen hart en in je eigen leven. Waar moet ik heen? Tot u. Tot u alleen. U zult me niet verstoten. Waarom niet? Waarom verstoot God ons niet? Waarom stuurt hij ons volgende week niet en masse terug? Terug naar je stoel. En de tafel blijft leeg. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons wereld ontsloten. Nee, gemeente, dan ben je volgende week niet een beetje welkom aan de tafel. Maar dan ben je heel hartelijk welkom aan de tafel. Want een gebroken en een verslagen geest, die zal God niet verachten. Voor zulke mensen is het brood. Brood. Dat wijst op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En voor zulke mensen is er wijn. Dan mag je drinken. Vol dankbaarheid. Uit die beker waar geen toorn meer in zit. Wijn. Dat wijst naar het bloed van Jezus. En dan mag je door de geest zijn lichaam eten. Zijn bloed drinken. En verzekerd worden van die volkomen vergeving. Niet een halve vergeving, maar een volmaakte vergeving. Van 99% van al je zonden. Nee, hè? Van al je zonden. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Maar als ik die zonde nou niet voel, zegt u? Ga dat dan maar zeggen tegen God. Ga het maar zeggen, misschien alleen met je lippen. Ga het maar erkennen. Zo is dat toch in de praktijk van het leven ook. Als je niet zo op goede voet bent met iemand. En het is misgegaan. Een collega of misschien je vrouw, dat kan ook, hè. Er zit iets tussen. Je hebt iets verkeerd gedaan. Maar je bent eigenlijk nog een beetje kribbig en eigenlijk nog een beetje boos. Wat helpt dan? Om toch tegen die boosheid die er nog in je leeft in te zeggen: ik heb het niet goed gedaan. En als je dat zegt, op dat moment wordt je hart zacht. Zeg het maar. Ga maar naar God. En erken het maar. Ik ben een zondaar, ik ben een zondares. En bid dat het bloed van Jezus je reinigt van al je zonden. Maar gemeente, als wij weigeren dit te doen, als we die erkenning van zonde weigeren, zijn we heel gevaarlijk bezig. Johannes zegt in vers 8, dan verleiden we onszelf. En de waarheid is niet in ons. Meestal word je verleid door een ander, hè? En dat is in dit geval ook wel zo. Want de duivel die spint de garen bij natuurlijk. Die vindt het prachtig als je je zonde niet herkent. En de wereld verleidt je en de zonde verleidt je. Maar Johannes zegt, je verleidt ook jezelf, dommerik. Dat is dom. Als je jezelf verleidt met al je redeneringen, ik ben de minste nog niet, ik ben niet de grootste zondaar, iedereen is toch zondig, ik kan ook later nog wel komen tot belijdenis van schuld, dan val je in de kuil die je zelf hebt gegraven. Dat is dom. En levensgevaarlijk. Want dan dreig je met al je godsdienst eeuwig om te komen. Maar in vers 10 staat iets wat nog erger is. Als we zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dan maken wij God tot een leugenaar. Als je je zonde niet belijdt en niet vlucht tot Jezus en niet gaat tot zijn tafel, dan zeg je tegen God: God, u bent een leugenaar. Waarom? Omdat de Heere in heel dat Oude Testament ervan getuigt dat je wel een zondaar bent. Salomo zegt in zijn gebed: geen mens is er die niet zondigt. David bidt in Psalm 143: niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En ga zo maar door. En dan zeggen wij: nee, Heere, er is één uitzondering. En dat ben ik. Dan maak je God tot een leugenaar. Dan zeg je dat God liegt. En er komt nog dit bij. En misschien gaat dat nog wel dieper. Het hele Oude Testament verkondigt dat God graag vergeeft. Maar als jij zegt dat je geen zonde hebt gedaan, dan heeft God niks te vergeven. Dan is dat bloed van Jezus, waardoor God ons van onze schuld ontdoet, voor niets gestort. Dan zeggen we dat dat offer van Jezus onnodig was. Had niet gehoeven, Heere. De Heere Jezus, uw Zoon, had daar niet hoeven hangen. Wat kwetsen we dan de Heere en wat onteren we God? Dan is de waarheid niet in ons, vers 8. En dan is zijn woord niet in ons, vers 10. Nee, dan heeft de waarheid van zijn woord ons nog niet bevrijd. En dan hebben we volgende week aan de tafel niets te zoeken. Gemeente, nog één keer. Erken dat niet God ligt, maar dat u leugenachtig bent. Val voor de waarheid. Kom tot Jezus en kom zo tot de tafel om het volgende week verrukt uit te roepen: Heere, wie is een God als gij? Die de ongerechtigheid vergeeft. Amen. Laten wij zingen Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder, helderder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 36 vers 3. We lezen nu met elkaar het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Om ons te helpen deze week de zelfbeproeving en de voorbereiding ook echt gestalte te geven, in de praktijk te brengen. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken, deze drie onderdelen. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse, deze vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus, hem als zijn eigene toegerekend en geschonken, is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die alzo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende, ergerlijke, aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgades andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven? Dus niet als ze afstand hebben genomen van die zonde, maar zolang ze daarin blijven leven, dan zullen ze zich van deze spijze, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf licht zijn, volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven en ons licht buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen we daarmee dat wij midden in de dood liggen, dat wij in duisternis zijn. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover zullen we samen de Heere danken. Heere, dank voor uw woord. U plaatst ons in het licht. En wij moesten erkennen, al luisterend, duisternis te zijn. Dan mag de uitwerking zijn dat we vluchten tot het licht, Jezus Christus, om in hem wel volkomen en rechtvaardig te zijn. Dank voor deze dienst. Voor uw goedheid en trouw aan ons betoont. Wees in het verdere van deze dag ook bij ons. Laat ons met dit woord tot u gaan. En laat ons ook onze mond open doen om erover te spreken met gezinsleden, met gemeenteleden. En dat we zo elkaar ook zullen opwekken. Om u te zoeken en u te vrezen. U bent het waard. Breng ons vanavond weer bij elkaar. Wilt u dan, broeder van de Boogaard, ook alles geven wat hij nodig heeft als hij hier het woord zal bedienen? Wees hem een God van nabij en vul hem met uw Heilige Geest. Vergeef ons onze schulden en reinig ons door het bloed van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 43, het tweede en het derde vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen. En ook vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid mede. 43 vers 2 en 3. Gemeente gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.